We lezen deze ochtend inderdaad twee gedeelten uit het Oude Testament en eentje uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Jona, het verhaal, lees ik je de hoofdstuk 3 en uit hoofdstuk 4 vers 3. Het volgende. En opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh zoals de Heer hem had opgedragen. En Nineveh was een reusachtige stad ter grootte van 3 dagreizen. En Jona trok de stad in, 1 dagreis ver, en hij riep: nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. De inwoners van Nineveh geloofden God. En ze riepen een vaste uit en iedereen van hoog tot laag hulde zich in een boetekleed. Toen de profetie de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af en ging gehuld in een boetekleed op de grond zitten. En hij liet in Nineveh omroepen, volgens bevel van de koning en zijn edelen in, is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens nog dier, rund, nog schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetenkleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij bedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet. We lezen verderop een antwoord van Jona hierop.
4, 1 tot 3.
Oh, 1 tot 3. Oh, sorry. Ik vond het wel aardig. Ik lees ook vers 1 ook, en 2 en 3. Ik dacht alleen 3. Maar ook een mooi antwoord. Maar luister maar. Wat er gebeurt aan Jona. Dit wekte grote ergernis bij Jona. En hij werd kwaad. En hij bad tot de Heer. Ach Heer. Heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel, u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Jona zei: laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Tot zover dit gedeelte. We gaan met elkaar lezen uit het Nieuwe Testament. Uit de brief aan de gemeente in Korinthe. Paulus schreef hen en we lezen het hoofdstuk in hoofdstuk 15, gedeeld uit deze brief, vanaf vers 50. Dus 1 Korinthe 15, vers 50. En Paulus zegt: wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit het vlees en bloed bestaat, kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. Maar ik zal u een geheim onthullen. We zullen niet allemaal eerst sterven. En toch zullen wij allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk. Wanneer de bezuin het einde inluidt. En wanneer de bezuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam. En zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijk lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke. Het sterfelijk lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijk lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, dan zal wat geschreven staat in vervulling gaan. De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde. en de zonde ontleed haar macht aan de wet, maar laten we God danken die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. Tot zover ook deze woorden, straks onderwijs daaruit. En laten we nu met elkaar gaan zingen uit de gezang 481, vers 1, 2 en 4.
Wij gaan een moment nadenken over de woorden van Jona en van Paulus aan de gemeente in Korinthe. De leidraad is de opmerking van Jona: ik wist het wel. Ik wist het wel. Daar ga ik zo meteen met de kinderen over praten. Dan leg ik dat uit naar aanleiding van dit bloemstuk. Heeft Martine gemaakt. Even voor jullie. Je kunt het misschien zo meteen wat beter bekijken. Het symboliseert dat waar je denkt dat er geen leven meer in zit. De onderste amaryllisbollen. Dat je opeens toch weer iets ziet groeien. En dat er een prachtige bloem weer uitkomt. Ik wist het wel. Nou, daar ga ik zo meteen met de kinderen over praten. Voor ons dus een stukje over Jona en Paulus. In aansluiting luisteren we naar meditatieve muziek en zingen dan uit de opwekkingsbundel lied 124. In ons aardse bestaan is aan alles een grens. Nou, denkt misschien meteen al iemand van nee, aan het heelal niet. Maar ik bedoel eigenlijk een grens in tijd. Zelfs aan onze zon. Nou weet ik niet, ik zit even naar. Ik zag Frank binnenkomen, volgens mij is dat 300 miljard jaar of zoiets. Frank die weet dat misschien, weet iemand dat toevallig? Ze hebben een soort thermometer erin gestoken in die zon, nog 300 miljard jaar of zo. Maar er zit een grens aan, dat is even de bedoeling van het verhaal. 5,5. Nou dat maak ik ook niet mee, dus dat maakt niet zo heel veel uit. Ja, 5,5 miljard, dankjewel Frank. Ja, 5,5 miljard. Onvoorstelbaar. Nou ja goed, nee dat ga ik niet halen. Maar aan alles is een grens, in tijd. Aan de week die je doormaakt, hoe vaak ik niet tegenwoordig hoor van, jongen, het lijkt wel of die weken steeds sneller gaan. Je begint aan een dag en is alweer voorbij. Aan je baan komt een keer een eind, dan ga je met pensioen, tenminste als de regering nog weet tegen die tijd wat pensioen is. Aan je leven komt een eind. Aan alles zit een grens. En we staan vandaag op die grens. En voor sommigen van ons is die grens vandaag helemaal niet zo reëel. Je bent gewoon uit de oude week gestapt en je stapt een nieuwe week binnen. Je verlangt naar het woord van God. Je verlangt naar muziek en gebeden. En dat is het dan. En dan kun je weer gesterkt de week in. Dus wel iets van een grens zit er wel in. Voor anderen is het misschien een heel gedenkwaardige grens. Omdat iemand je is ontvallen. Uit de tijd gegaan. Bij wie je vandaag stilstaat. En dan realiseer je ook weer. Je kijkt terug op het leven van degene die is ontvallen. Maar je realiseert je ook dat met ieder die je ontvalt ook jouw grens dichterbij komt. En dat roept nogal wat vragen op. Vragen in de zin van wat heb ik tot op heden gedaan? En stel dat het morgen zou zijn. En wat is daarna? En hoe zit dat met mijn bestaan en dat van anderen? Nou, op die grens. Op die grens staan Jona en God. En Paulus die geeft daar aan het eind van de preek, of tenminste een beetje halverwege aan het eind, geeft hij daar een toepassing bij. Dan laat hij ons zien wat nu eigenlijk Jona bedoelde toen hij tegen God zei, ik wist het wel. En dan is het ook voor ons weer de oproep van, nou roep je het nou met Jona mee of ga je toch meer de richting in die Paulus wijst? Kijk, wat was er aan de hand? God had Jona geroepen en Jona 3 begint opnieuw, riep God, hè, want Jona 1 was het ook al gebeurd. God had Jona geroepen om naar Nineveh te gaan en tegen Nineveh te zeggen dat God genoeg van hen had. Dat al het kwaad wat ze deden, en Nineveh was in die tijd het symbool van het kwaad, Een groot rovershol, alle landen rondom, die verweten de stad Nineveh dat ze alle landen leeg plunderden. En dat deden ze heel netjes. Dat deden ze, wij zouden zeggen, dat doen ze via de beurs en via het grootkapitaal en via al dat soort mooie constructies die wij tegenwoordig ook kennen. Maar Nineveh deed dat bijvoorbeeld door handel te drijven en alle winsten af te romen en in eigen zak te stoppen. En als ze het niet via de handel kregen, dan deden ze dat wel met het mes op de keel. Dus dan stuurden ze een leger en dan roofden ze gewoon je stad leeg. En dan... Dus Nineveh was in die tijd symbool van het kwaad. En God stuurde Jona naar Nineveh. En op zich is die boodschap voor ons dan al begrijpelijk. Als God gaat zeggen, nou, ik heb al je kwaad gezien en ik ga jou verwoesten. Denken wij, goede God. Goede God die het kwaad gaat verwoesten. Ja, als daar de beurs ook bij zit, dan hebben wij een beetje een probleem. Want dan zit je met je aandelen. Dus dan moet je even uitkijken of je het als een goede God vindt. Als je geen aandelen hebt, denk je van, ja God, ga maar door. Oké. Okay. Jona wordt naar Nineveh gestuurd en Jona heeft daar geen zin in. Maar Jona die gaat toch, ik sla een heel stuk over, Jona gaat toch. En die moet het woord spreken wat God hem geeft. En Jona die gaat één dag reis de stad in. Gaan we verder ook niet meer stilstaan waarom dat nou weer is. Maar dan roept hij opeens, jullie gaan er allemaal aan. Binnen 40 dagen keert God de hele bol om. En dan gaat hij weer weg en gaat buiten de stad ergens zitten. Wat zie je nou in die stad gebeuren? In die stad lijkt het net alsof er een gewoon steentje in de vijver is gegooid. En die rimpelingen die gaan door de hele stad heen tot in het paleis van de koning. En opeens zie je dat er een enorme golf van, ja wat is het, van schrik. Misschien wel angst, van zelfherkenning, van alles waar je ook maar mee te maken hebt als je in de spiegel kijkt. Dat gaat als een golf door die stad. Van, oh jee, wat hebben we nu gedaan? Hoe zitten we er nou tegenaan? En wat moeten we nu doen? En die golf van emotie, die komt ook bij de koning uit. En de koning die gaat mee met die golf. En die beveelt de hele stad dat ze in rouw moeten gaan. Ze gaan vasten, niet meer eten, niet meer drinken, mensen niet, dieren niet, niemand meer. En misschien dat als God ziet dat wij op deze boodschap ons bekeren, dat de stad niet verwoest zal worden. Nou, de stad wordt niet verwoest, maar dat had je natuurlijk ook wel kunnen weten. Ja, dat klinkt misschien gek dat ik het zeg, maar op het moment dat God iemand stuurt naar een stad om te zeggen, jij gaat eraan, dan weet je al dat dat niet gaat gebeuren. Hoezo? Is God een leugenaar? Nee. Maar er zit iets geks, iets merkwaardigs bij God. God wil helemaal niet dat er ook maar iemand verloren gaat. God wil helemaal niet dat een wereld vervuilt. God wil helemaal niet dat kinderen verkracht worden. God wil helemaal niet. Dat druist zo in tegen God die liefde is, dat op het moment dat God met de vuist op tafel slaat, zoals hij nu met Jona doet, dat hij niet bedoelt, ik ga jou echt omkeren, maar dat hij echt in zijn hart heeft van, joh, ik wil dat je een ander leven gaat leiden. Dat je het anders doet in de tijd die weliswaar op aarde begrenst, maar de tijd die je van mij krijgt. En Jona wist dat. En hij ziet dat die stad zich bekeert. Hij ziet dus wat er gebeurt met Gods woord en hij zegt tegen God, ik wist het wel. Ik wist het. Kunnen wij natuurlijk met z'n allen theologisch gaan nadenken, dat doe je dan vanmiddag maar in de kring. Van ja, maar had God het dan niet meteen? Nee, God had niet meteen. God had niet kunnen zeggen, ach ja, die doen wel zonde, maar ik ga ze toch niet verwoesten. Ik geef ze genade klaar. Dat doet God niet. Met jou ook niet. Van, ach ja, ieder mens is wel goed, ieder mens is wel kwaad. Maar goed, God is liefde, zand erover klaar. Waarom doet God het niet zo? Omdat hij wil dat wij als mensengemeenschap zijn woord trouw zijn. Dat wij als mensengemeenschap in zijn geest elkaar lief hebben. Net gelezen. Dus God laat het er niet bij zitten. Hij zegt niet van, ja, tuurlijk, ik was toch al van plan Nineveh te redden. Nee, Jona moet en zal gaan. Zo schakelt God de mensengemeenschap in. Dus het is essentieel dat wij mensen daar iets aan doen. Dat wij geloven in de God die toch wel zal redden. Maar Jona niet. Jona is boos. Ik wist het wel. En het prachtige is dat Jona dan in zijn boosheid schitterende woorden gebruikt. Waar je aan kunt optrekken. Jona die roept dan opeens tegen God. Ik wist het wel dat u een genadig en barmhartig God bent. En liefdevol en vol van... Met andere woorden, zie je zo tegen iemand praten van wie je ontzettend veel houdt. Ik ben kwaad op jou. Waarom? Omdat je van me houdt. Ik ben boos op jou. Waarom? Omdat je altijd barmhartig bent. Ik ben woest op jou. Waarom? Omdat je altijd vergeeft. Klopt iets niet. Maar dat heeft te maken met Jona. En wij staan ook op die grens. En je kunt aan Jona de vraag stellen, waar komt jouw boosheid nou toch vandaan? Hoe komt dat? Als je terugkijkt op het leven, je eigen leven, of het leven van degene die is ontvallen, dan kan het zijn dat je boos bent. Tuurlijk. Maar hoe komt dat? Kijk, dat de mensen in Jona's tijd wilden dat Nineveh zou worden omgekeerd, ja, dat kunnen we begrijpen als je je bedenkt dat hun welvaart steeds geroofd werd. Je kunt je voorstellen dat als de buurman steeds jouw parkeerplaats inneemt, dat je eigenlijk wel zou willen dat de goede man gaat verhuizen. Laten we geen kwaaiere dingen zeggen. Ja? Ja, je snapt hem. Maar je eigenlijk wil dat hij weggaat. Waarom? Omdat je eigen welvaart naar jouw gedachten wordt aangetast. En dat vonden de Joden in die tijd. God moet Nineveh vernietigen. Vernietig al onze vijanden. Terwijl God ook een God is van jouw vijand. En God wil niet vernietigen. Dus ik snap wel waarom Jona boos is. Hij is boos omdat God zich niet voor Jona's karretje laat spannen. Nou zou je denken dat God tegen Jona zegt, van, oh jij, en jij moet maar eens een keer geloven en jij moet maar eens een keer snappen wie ik ben en wie ben jij Jona, dat jij zo kwaad wordt en nou moet ik niks meer met jou. Nee, dat doet hij niet. God stelt alleen maar aan Jona een vraag. Jona, waarom zo boos? Is dat terecht? En Jona die gaat door die vraag van God, hoe liefdevol ook bedoeld, en het kan ons ook gebeuren, hè, gaat hij over de grens. Als God je met liefde benadert, als God aan je vraagt, waarom nou? Waarom nou niet geloven in liefde van God? Waarom nou boos blijven op? Waarom nou in je verwerking zelfs iemand nog naar de hel wensen? Waarom? Is dat nou terecht dat je dat doet? Dan voel je je aangeraakt, want je eigen bewegingsredenen komen aan de orde. En Jona, die denkt verder niet na en die zegt, je kan me beter ophangen dan dat ik dit mooi vind. Hij gaat over de grens. Hij voelt de liefde van God, maar hij reageert averechts. Maken we de omslag. Want daar laten we Jona even staan, komen we zo meteen op terug. Maken we de omslag. Paulus. Paulus die schrijft een brief aan de Korintiërs. En daar vertelt hij over die grens. En hij zegt daar, jongens, alles wat je hier ziet, dat is vergankelijk. Ja, mijn jasje, mijn lichaam, mijn werk, mijn alles is vergankelijk. Maar zegt hij, dat vergankelijke, dat moet onvergankelijkheid aandoen. Ik zou dat even wat praktischer maken. Hij zegt, jouw leven is vergankelijk. Laten we zeggen, mijn pa is overleden dit jaar op 85-jarige leeftijd. Zijn aardse jas deed hij uit en de jas daarna deed hij aan. Vergankelijkheid uit, onvergankelijkheid aan. Dat zegt Paulus. Dus alles wat vergankelijk is, dat moet onvergankelijkheid aandoen. En wij staan op die grens met Paulus. En hij vraagt dus op dat moment aan ons, hebben jullie gehoord wat Jona deed? Is dat ook jullie reactie? Is het jullie reactie om zo om te gaan met de vergankelijkheid? Dat je God voor het karretje spant van wat jou op dit moment het beste ligt. Dat vraagt hij. Hij zegt maar, waarom doe je dat? Waarom ga je zo met het vergankelijke om? Paulus die zegt dan, van joh, moet je luisteren, dat is eigenlijk een beetje zinloos. Want je doet het omdat jij denkt, even proberen mee te maken, omdat jij denkt dat je weet wat goed is en je denkt dat je weet wat kwaad is. In al jouw beoordeling over het verleden zit jouw maat van goed en kwaad. Natuurlijk heb je pijn geleden van degene die is ontvallen. Natuurlijk heeft hij goed gedaan in jouw leven. Maar besef je wel dat het jouw beoordeling is? Besef je wel dat jij nu op die grens staat, op die eeuwigheidszondag, en dat God jou aanraakt met zijn liefde? Hoe perfect je ook bent, of hoe beschadigd je ook bent. En Paulus die zegt dan, luister, jouw beoordeling, die is aan de hand van goed en kwaad. Paulus noemt dat de wet. Even voor de mensen die dat niet weten, maar Paulus noemt dat de wet. En jouw beoordeling over het leven is aan de hand van goed en kwaad. En jullie denken allemaal dat je daar iets van weet. Dat je daarmee uit de voeten kan. Maar op het moment dat je dat gaat doen en je komt op zo'n grens te staan, wordt ook aan jou gevraagd, als je zo een ander hebt beoordeeld, wordt ook aan jou een oordeel over jezelf gevraagd. Hoe zit jij dan in goed en kwaad? En wat zeggen mensen tegenwoordig? Bijvoorbeeld ook als ik een uitvaart leid van mensen die helemaal niet geloven. Ja, maar het was een goed mens. Ja, joh, dat mag voor mij aan alle kanten. Helemaal geen probleem. Je mag helemaal blij zijn met van alles en nog wat. Maar wie bepaalt dat? En meet jij jezelf aan diezelfde grens dan? Dan wordt de dood echt een schrikbeeld. Want hoe stap jij dan de dood in? Wat zullen ze dan later van mij zeggen? Nee, zegt Paulus, dat moet je niet doen. Want die maat van goed en kwaad is in Jezus Christus voorbij. Zal ik je uitleggen. Paulus die zegt, alles wat de wet zegt, heeft Christus volbracht. Hij heeft jullie laten zien dat al die dingen, dat die eigenlijk niet meer de maat zijn. Hij heeft tegen je gezegd, luister, alles wat jullie hadden moeten doen, heb ik volbracht en ik geef je uit liefde het leven. Ik geef je uit liefde het leven. Kom jij later bij God, dan mag je heel rustig tegen God zeggen, Jezus heeft tegen mij gezegd dat hij alles heeft betaald, dat hij alles heeft volbracht. Ik zou geen oordeel over mezelf weten, behalve dat Jezus heeft gezegd dat hij mij het leven gaf. Punt. Meer niet? Meer niet. Besef je dat je dat dan ook bij een ander kunt doen? Je staat op de grens van leven en dood. Waar het essentieel is om te denken, wat moeten we ermee? En hoe ga ik ermee om? Neem nou eens iemand in gedachten, ik zal mijn pa in gedachten nemen. Neem nou eens iemand in gedachten die je dit jaar is ontvallen. En vraag jezelf dan eens af wat er zou gebeuren als je tegen die overledene zou kunnen zeggen, Jezus zegt tegen jou, alles is vergeven, je bent een kind van God. Nou, dan zet ik even heel praktisch, zet ik mijn pa even hier neer in gedachtenis. Ik zelf sta hier en God staat voor me, richting pijporgel. Ja? Dat wil zeggen dat tussen God en pa de hele zooi is oké. Waarom? Omdat Jezus het zegt. Omdat hij het heeft volbracht. Wat moet ik dan nog? Moet ik dan rekening gaan halen van alles wat ik nog uit het leven van pa zou willen vereffenen? Of zou ik de loftrompet voor God moeten spelen over hoe goed pa wel niet was? Zou ik van... Nee, zegt Paulus. Nee. Nee jongens, de dood is echt zijn macht kwijt. De macht van de dood was de zonde, daardoor was je bang voor de dood. En de macht van de zonde is de wet, maar Christus heeft de wet volbracht, die is echt weg. De dood is zijn macht kwijt, de dood staat er niet meer tussen. Maar jij hier vandaag op deze grens. Pak je nou de woorden van Jona op? Dat kan, hè? Want wij zijn soms zo heel erg dierbaar als het gaat om herinneringen, maar van binnen leeft er ook altijd zo vreselijk veel kwaadheid vaak. Pak je dan de woorden van Jona op? Dat je merkt dat heel Nineveh, en dat was toch toonbeeld van het kwaad, dat heel Nineveh behouden wordt? Het is een gruwelijk voorbeeld. Echt een gruwelijk voorbeeld. Maar stel het je ongeveer voor, het Joodse volk en Nazi-Duitsland. Dat is ongeveer Jeruzalem en Nineveh. Kun je je voorstellen dat de liefde van God zo groot is, dat hij in Christus Jezus zegt, je bent mijn kind. Natuurlijk willen we dat voor onszelf misschien nog wel aanvaarden. Ja, natuurlijk willen wij kind van God zijn. Als ik later overlijd, dan moeten jullie vooral ergens bij mijn graf of zo gaan zeggen van, oh, het was toch een perfecte prediker en hij leeft uit het woord. Hij mag vast in de hemel komen. Jongens, doe dat alsjeblieft niet. Doe dat alsjeblieft niet. Waarom niet? Omdat Paulus Jezus uitlegt. Hij zegt, die wet is voorbij. Daar gaat het niet meer om. Het gaat erom of jij in de liefde van Christus leeft. En dat je dus tegen die ander kunt zeggen, vanuit de grond van je hart, en dan ben je echt overwonnen door de geest van Christus hoor, vanuit de grond van je hart, God houdt van jou. En je bent welkom in zijn eeuwigheid. En je snapt, en zeker de mensen die pijn voelen bij de mensen die zijn overleden, bij hun namen. Je snapt dat je dan heel hard moet gaan bidden om de wijsheid en de liefde van Gods geest, om dat te kunnen zeggen. Want hoe krijg ik het uit mijn mond? Netjes blijven. Hoe krijg ik het uit mijn mond om tegen degene die me dit en me dat en me zus en me zo geflikt heeft, te kunnen zeggen op de grens van het leven, God heeft jou lief. En je bent in handen van God. Dan heb je echt ook voor je eigen genezing van boosheid, heb je de geest van Christus nodig. Die alles heeft gedragen. Die alles heeft geleden. Die al jouw ongeloof verdroeg. Die al jouw botheid verdroeg. Die zich aan het kruis liet slaan door mensen van wie hij ontzettend veel hield. En toch op de eerste dag van de week tegen diezelfde mensen die hem vermoorden zeiden, zei: vrede voor jou, ik heb je lief. Kijk, eind van de preek. Ik ga zo meteen met de kinderen verder met dit bloemstuk. Je kunt je de boosheid van Jona voorstellen. En misschien ben je nu wel zo kokend kwaad door dit verhaal, dat je denkt, ik wil de rest niet meer horen, ik wil het niet meer zien, ik ga de kerk uit en ik kom nooit meer terug. Dat is het enige wat God aan je vraagt, ben je nou terecht boos omdat ik van mensen hou? En die vraag is voor jou bedoeld. Want God wil niet dat op de grens van het leven jouw boosheid je eeuwig verbrandt. Maar God laat het antwoord wel aan jou. En natuurlijk kun je zeggen dat God ook aan Nineveh zijn geest geeft. En ik weet ook zeker dat als je deze boosheid herkent en je omkeert tot God en op die grens gaat staan, dat de woorden van Jona, ik wist het wel, dat die niet meer kwaad uit je hart komen, maar als een loflied. Heer, ik wist het wel. Amen.